domme Poetin. Hè? Had eens een boek gelezen hoe dat werkt. Hoe heeft die militaire chef van hem. En je denkt, joh, wat heb je nou geleerd op die militaire academie? Hè? Wat is dit voor prutswerk? Hoe is het gods mogelijk? Hè?
Het verlossen, kunt u mij horen?
In jouw boeken, we zullen daar eens naar kijken. Wat jij, of jouw boek.
Ja, dat boek wat ik nu eindelijk heb uitgelezen. Laten we de titels nog eens een keer noemen. Slouching Towards Utopia. Van een meneer die heet Brad DeLong. Het is vrij recent verschenen, voor zover ik me herinner. Ik heb het digitaal gelezen. Dan kun je het zo, met twee drukken op de knop. Heb je het thuis ingeladen natuurlijk. Het is van een vrij omvangrijk karakter. Maar er staan een hoop interessante dingen in. En eigenlijk, het slot gaat eigenlijk over het neoliberalisme. En mijn indruk is dat hij zelf ook wel gestart is. Hij is een econoom van beroep. Dat hij, bedankt ook Jan en allemaal, zo'n beetje de hele economische top van de Verenigde Staten. Krugman, Larry Summers enzovoort. Dat hij aanvankelijk sympathiseerde met het neoliberale gedachtegoed. Zeg maar met Hayek, een van de beroemde voorgangers van het neoliberale gedachtepatroon. Maar dat hij daar volledig van teruggekomen is. Maar misschien moet ik eerst zeggen wat eigenlijk de kern van zijn boek is. Dat hebben we al gezegd, heb ik al even uitgelegd. Dat is de lange 20e eeuw, die begint in 1870. En die eindigt dus ergens, weet ik het, 2020 of misschien wel 2008. Dat is een beetje rommelig, dat slot in feite. Dat doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe. Ergens in de loop van deze nieuwe eeuw eindigt het verhaal. En het verhaal gaat eigenlijk over de immense stijging van de productieve mogelijkheden van de mens. En dat natuurlijk, ja, dat gaat direct toe op ideeën. Wetenschappelijke en technische ideeën uit de 19e eeuw. Daar heeft hij natuurlijk op zichzelf groot gelijk in. Hij is ook niet de eerste die dat verzonnen heeft. Maar wat hij zich eigenlijk afvraagt, dat is eigenlijk de onderliggende kern van zijn boek. Eigenlijk produceren we ruim voldoende om echt alle mensen een, nou misschien niet een luxueus leven te bieden, maar een heel behoorlijk leven te bieden. Waarom is dat in de werkelijkheid niet zo? Nederland, we hebben het er net over gehad, blijkt als je even een beetje krabt aan de oppervlakte. Hè, er blijkt er allerlei verborgen armoede te zijn. Mensen die kijk niet rond kunnen komen. Kinderen die onder ongelukkige omstandigheden opgroeien. Die geen geld hebben voor het schoolreisje. Nou, maar dat je denkt van nu? Nu nog? In 2022? Oké, 1950, dat was nog Schraalhans keukenmeester. Maar nu? Waar is dat goed voor? We zijn, weet ik, 7 keer zo welvaart. Nou, deze thematiek. Nou, je begrijpt al, het zijn voor de hand liggende verklaringen voor. 1870, 1914, het gaat geweldig, het stijgt. We denken echt dat we in no time de hemel in zullen vliegen met z'n allen. En dan komt de Eerste Wereldoorlog. Een dramatische césuur. Die natuurlijk in allerlei opzichten ook die mondialisering van handels- en productiepatronen. Het teniet doet, hè, eigenlijk het nationalisme in allerlei opzichten in hoge mate bevordert, zelf eigenlijk ook een uiting was van nationalistische gevoelens. Ja, je moet de bevolking maar zo gek krijgen dat jonge mannen bereid zijn naar het front te gaan om zich daarvoor een raap te laten schieten. En die risico's waren groot. Dat is een van de interessantste dingen natuurlijk in dat Oekraïne-conflict. Dat wel duidelijk is dat Russische jonge mannen helemaal niet bereid zijn om ze voor een raap te laten schieten voor die idiotie van Poetin. Wat op zichzelf eigenlijk een heel vreugdevol signaal is, dat zij wel uitkijken. Hè? Want die lui die dan wel opkomen bij die mobilisatie, die trekken ook, die vertrekken niet vrolijk. Het zijn ook, het leken mij allemaal mannen van middelbare leeftijd, met zo'n buikje en zo. En, nou ja, je ziet ze denken van, ga ik dit overleven? Ik begrijp dat ze ook voor een belangrijk gedeelte straalbezopen zijn. Als ze dan eenmaal zo'n militair pak hebben aangetrokken. Maar goed, dit speelde dus niet in de Eerste Wereldoorlog. Er zal wel een enkeling gedacht hebben, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Maar in principe kwam je op voor het vaderland. Dus ja, de Eerste Wereldoorlog, dat is césuur. En ja, dan heb je dus die tussenfase, niet waar, het interbellum, zoals het zo treffend heet. En dan komt God beter in een tweede gigantisch conflict, wat nog veel omvangrijker is, veel meer schade aanricht, veel meer problemen veroorzaakt dan het eerste conflict. En dan heb je dus die hele fase 1914-45, niet waar, waar natuurlijk in allerlei opzichten, net als een periode 7 rekent van 31 jaar, dat stelt niks voor. In zekere zin, dan zetten we de hele wereld op zijn kop met, tenslotte bij de Tweede Wereldoorlog misschien wel tegen de 100 miljoen doden. Overschooit ondertussen de wereldbevolking lustig door, daar niet van. Waar je aan kan zien dat de algemene condities voor het bestaan van homo sapiens in feite toch betrekkelijk gunstig zijn gebleven. Ja, en wat krijgen we dan? Les trente glorieuse, de golden years, de gouden jaren, 45, 75, 76, dat zijn we 30 jaar lang buitenproportionele groei, eigenlijk overal zo'n beetje. En ja, dan is nog interessanter de vraag, waarom zijn we er dan nog niet in geslaagd om het allemaal een beetje aardig te... En een van de schuldigen waar hij dan tenslotte toch naartoe manoeuvreert, is natuurlijk dat godvergeten neoliberalisme. Want dat is het probleem, dat de les trente glorieuse, de golden years, die lopen natuurlijk dood in de jaren 70. En het ideeëngoed van de golden years, dat is dus Keynes in grote trekken. En wat het kern van het idee van Keynes is dat de overheid die moet zorgen voor dat er voldoende vraag is. Die doet de feit aan vraagmanipulatie. Is er te veel vraag, dan heb je inflatie en opwinding, dan moet de overheid iets aan doen. Is er te weinig vraag, dan moet de overheid de zaken stimuleren. Nou, wil dat nog wel eens lukken als er te weinig vraag is, maar de kans dat de overheid op de rem gaat staan als er te veel vraag is, die blijkt niet zo verschrikkelijk groot te zijn. Waardoor we steeds in overspannen situaties terechtkomen, terwijl dat misschien niet nodig was geweest. Maar in de jaren 70, niet waar, heb je natuurlijk die aanhoudende en enorme inflatie. Het is ook de vraag of de huidige inflatie, zit die nu op de top en zal die minder worden in de komende 2-3 jaar? Economen zeggen ja, we weten dat niet zeker. Want de economen hadden ook niet voorzien dat het nu zo ernstig zou zijn en het toch relatief lang zou duren. Maar goed, in de jaren 70 is eigenlijk die inflatie, die moeilijk gestopt kan worden, die heeft ertoe geleid dat mensen zeiden van ja, die ideeën van Keynes, dat is toch niet je ware. En de groei raakte er ook wel een beetje uit in de late jaren 70 en in de jaren 80. Dus alle mensen zeggen ja, het was fijn, het was een mooie tijd, maar het werkte niet voldoende. Dus we moeten omzien naar een ander economisch model. En in de marge waren altijd die neoliberalen geweest, met name Hayek in Amerika, Friedman, daar zijn tal van voorbeelden van natuurlijk, maar in het bijzonder Hayek en Friedman. En die hadden altijd gezegd van ja, kijk, dat die overheid, die moet je zorgen dat die zoveel mogelijk wegblijft uit de economie. Je moet een aantal basisdingen, daar moeten ze wel voor zorgen, maar voor de rest is de overheid eigenlijk die belaste economie. Je zou de overheid kunnen zien als een zware persoon die op de schouders zit van de brave burger, die probeert zijn bestaan enigszins te organiseren of tot welvaart te geraken. Dus de overheid die moet je zoveel mogelijk zien te elimineren. En dat kan ook omdat er een natuurlijk en perfect allocatiemechanisme bestaat. En dat natuurlijk en perfecte allocatiemechanisme is de markt. Je moet dan ook bij die markt moet je ook zijn gang laten gaan, zeggen de neoliberalen. Niet meteen moralistisch beginnen te zeiken dat sommige mensen rijk worden en anderen niet zo gauw rijk worden of helemaal niet rijk worden. Want uiteindelijk is het totaal effect van deze perfecte allocatie is economische groei. En dat is vitale economische groei. En als je die markt maar zijn gang laat gaan, dan zul je zien, dan wordt alles nog veel beter dan het is. En dat is de kern van het slot van zijn boek, dat hij zegt, dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar gebleken. Al die beloftes van de neoliberalen, er is niets van uitgekomen. Zijn die economieën vitaal gaan groeien op een moderne manier? Absoluut niet. In feite heeft het neoliberalisme natuurlijk gezorgd voor een enorme kladderadatsje in 1908, 1907, 1908 en de jaren daarna, nietwaar? Met die schuldencrisis die we gehad hebben. En wie weet wat ons op dit punt nog te wachten staat. Maar dus dat hele idee dat die economie bevrijd van overheidsinvloed zich op een unieke, spectaculaire, expansieve wijze zou ontwikkelen, schrijft hij, terecht naar mijn idee, dat heeft zich helemaal niet voorgedaan. Sterker nog, we beginnen, en dan sluiten we weer aan bij waar we mee begonnen. Sterker nog, in feite heeft dat neoliberalisme op een reeks van terreinen ruïnes aangericht. Echt dat je, nou ja, dat CDA en VVD zeiden, hoe hadden we het toch maar nooit gedaan, hadden we dit of dat. Hè? Hadden we die overheidscontrole maar gehouden. En of dat nou de decentralisatie van de GGD is in Nederland. Hè? Geweldig idee, kan iedereen lokaal bepalen wat die wil en wat die niet wil. En ja, dan komt er dus een pandemie. En we blijken totaal onvoorbereid. Het institutionele apparaat werkt niet. Er moet in feite iets nieuws opgestart worden. Nou ja, nu was ik overigens, toen ik mijn booster kreeg, was de GGD blijkbaar goed georganiseerd. Maar het heeft wel ruim 2 jaar geduurd voordat ze een beetje uit de startblokken zijn gekomen. Waarom? Dat ze veel te veel gedecentraliseerd waren, waardoor de overheid geen greep meer had op de gang van zaken. Energie, idem dito, we hebben alles verpatst. Hè? Privatisering en deregulering, dat was het. Er kon iedereen zijn eigen energiebedrijfje oprichten, iedereen kon zijn eigen energiebedrijfje inhuren voor zijn energie thuis. En ondertussen werd er dus niet gedacht aan de lange termijn. Lees dat prima stuk van Meijers en ook weer het feit dat er uitgebreid gewaarschuwd is door deskundigen. En niemand heeft zich daar iets van aangetrokken. En nu hebben we allemaal verschrikkelijke spijt dat we in feite, omdat we alles gedereguleerd en geprivatiseerd hebben, geen greep hebben op de energiesector. En moeizaam moeten terugkrabbelen om een vorm van greep op de energiesector in feite te realiseren. Omdat iedereen begreep dat zodra die gasrommel in Groningen, als die op zou raken, of om andere redenen niet meer zo vrolijk omhoog gepompt kon worden, dat er natuurlijk nog maar 2 energieleveranciers over waren in Europa, namelijk de Russen en de Nooren. En nu zijn we ook heel dik met de Nooren, hè, want ik hoop dat ze ons ook al die rommel zullen leveren, want ja, Groningen, dat staat grotendeels stil. Wie weet of het in doodsnood nog weer niet aangezet zal worden. Maar goed, iedereen die er verstand van had, die begreep dat het ongeveer zo zou lopen. En ja, heeft men zegt hij, nee, want ik omdat de provincies op een goed moment, nietwaar, dachten we kunnen de verkoop van dat energieapparaat, van die provinciale energieapparaten, dat gaat miljarden opleveren. We hebben alles verkocht, behalve het netwerk zelf. Dat hebben we, godzijdank, in overheidshanden gehouden. Ja. Maar de hele rest is verkocht. Zodat we dus ook niet meer lang op de lange termijn, laten we zeggen, uit de zorg zijn. Nee, het is de dagmarkt. Nou, dat hebben we net gezien. Dat het de dagmarkt is die de prijzen bepaalt. Ja. Wel, als je zo clever bent geweest om een contract voor iets langere termijn af te sluiten. Toevalligerwijze. Ja, dus zijn slotconclusie is dat al die kletskoek van die neoliberalen, dat alles anders zou worden. Dat we een vitale, dynamische economie zouden krijgen door deze maatregelen. Omdat de overheid zich terug zou trekken, laten we zeggen, uit de markt en uit de samenleving zoveel mogelijk. Dat onzin is gebleken. Sterker nog, het is in allerlei opzichten een hele negatieve ontwikkeling tenslotte geworden. Omdat met name het verschil tussen arm en rijk enorm aangescherpt is. Omdat Hayek ook had gezegd, luister eens even. Dan moet je even laten de markt zijn zegenrijke hemelse werk doen. Maar dan moet je niet moralistisch gaan zitten lullen dat Piet rijker wordt dan Jan. Want daar zijn we niet geïnteresseerd. Het gaat om de dynamiek van de economische ontwikkeling. En nou, kijk naar de Verenigde Staten en Engeland. waar dit volledig uit de hand gelopen. Ook in Nederland zijn verschillen tussen rijk en arm groter geworden. Dat wordt een klein beetje glad getrokken door overheidsmaatregelen, belasting enzovoort. Dat zijn al die stomme Amerikanen die altijd tegen je zeggen, nou, bij jullie zijn de belastingen zo verschrikkelijk hoog, dat zou ik niet willen. En als je dan zegt, wat kosten jouw drie kinderen in met een collegeopleiding, niet waar? Wat gaat je dat kosten? Mega bedragen. 4 jaar college, dat is al heel gauw $25.000 per kind per jaar. Reken maar even uit, per kind $100.000. Dus 3 kinderen die naar college, dan ben je 300.000 plus nog wat bij. Voordat je pap gezegd hebt, ben je 500.000 kwijt. Ja? Nou, dan ben je in Nederland niet kwijt, dat moet je toch toegeven. Goed, dat is eigenlijk nogmaals de onderliggende essentie van zijn boek. Dus hoe is het nou toch godsmogelijk dat we dat productiewonder tot stand hebben gebracht? Dat we eigenlijk alles kunnen. Ga kijken naar de productie van zo'n Audi'tje als waar we in zitten. En je zegt, het is toch een wonder op aarde dat je al die robots, niet waar, die... En ja, tenslotte komt er nog alleen een mevrouw aan te pas die de stoelen in elkaar moet naaien. Dat schijnt lastig te robotiseren te zijn, heb ik begrepen. Maar wie weet kunnen ze dat tenslotte ook wel. En dat we er toch niet in geslaagd zijn om het armoedeprobleem op te lossen. Dat je eigenlijk de indruk krijgt dat het hele inkomensgebouw is opgetild. Maar de relaties tussen de verschillende lagen zijn in feite niet veranderd. En ik denk dat dat een legitieme vraag is en dat we ons dat eens af zouden moeten vragen. Al zit je natuurlijk met we zijn begonnen met die Malthusiaanse valkuil. Je zit natuurlijk wel met het probleem dat een deel van de effecten van die enorme productiegroei en wetenschappelijke groei van wetenschappelijke kennis, medische kennis ook, wel zit natuurlijk geleid heeft tot het feit dat we toch zullen eindigen naar alle waarschijnlijkheid met een demografische top van 11 miljard ongeveer. Al zal het daarna ongetwijfeld gaan dalen. Ik denk niet dat we over 200 jaar nog 11 miljard inwoners op de planeet zullen hebben. Het zou me verbazen als het er meer dan 5 zouden zijn, eerlijk gezegd. Maar ja, dan ben ik er niet meer, dus ze hoeven ook niet te bellen als het niet uitkomt. En ze kunnen nog eventueel een briefje door de bus gaan doen in de Franse Halstraat in Utrecht. Dus ja, ik vond het een fascinerend boek. Ik moet zeggen dat daar zitten natuurlijk ook politieke stukjes in waar die uit moet leggen waarom regeringen per definitie altijd een beetje het verkeerde doen. Ja, vaak de onderbuikgevoelens, gebakzucht, onkunde, niet gelet op waarschuwing. Dat zijn vaak niet zijn sterkste stukjes. Ik zal hem maar zeggen, hij weet niet dat niet John Foster Dulles, Ellen Dulles minister van Buitenlandse Zaken was, maar zijn broer John Foster Dulles. Ja, dat vind ik voor een Amerikaan vrij stom, maar dat is wel ook wel weer een beetje... kooltjes op laag water zoeken. Nee, wat zoek je ook weer op laag water? Spijkers op laag water zoeken, ja precies. Dat je denkt van, ja sorry, het is niet goed. Dus eerst denk je als historische lezer, wacht eens even, dit is niet goed. En je heft je vingertje en je denkt van, soms wat kan het schelen? Wie valt het op? Hij heeft een hele interessante bladzij of wat, waar hij laat zien... Door cijfermateriaal te gebruiken, hoe enorm effectief, tactisch en strategisch de Duitse Weermacht was. Al die vijanden heeft hij op een rij gezet en dan laat hij zien hoeveel Duitsers er sneuvelden, hoeveel Duitse tanks verloren gaan, en hij laat zien hoeveel tegenstanders er sneuvelen en tanks van de tegenstander verloren gaan. Ja, nou, dan ben je toch wel dat je denkt, potverdrie. Ja, die stomme Duitsers, die stomme Hitler heeft er natuurlijk tenslotte voor gezorgd dat ze een beetje de hele wereld in een coalitie tegen Duitsland vocht. Maar de cijfers van de Weermacht zijn indrukwekkend in hun efficiëntie, in de efficiëntie van hun vechtmethodes. Stomme Poetin, hè? Had eens een boek gelezen hoe dat werkt. Hoe heeft die militaire chef van hem? En je denkt, joh, wat heb je nou geleerd op die militaire academie, hè? Lees nou eens een boek hoe je dat aan moet pakken. hoe je al die verschillende onderdelen. We hebben het gehad over die oprukkende tanks daar in Butsja, geloof ik. Dat je denkt van, wat is dit voor prutswerk? Hoe is het gods mogelijk?
Of die file, die zie ik dan.
Ja, de file. Ja. Ook dat je denkt van, dit is, nou ja, kennelijk nooit een boek gelezen.
Nee. Geloof jij ook in degrowth? Er zijn ook heel veel boeken over geschreven en podcasts over gemaakt. Want we moeten af van dat goede. We moeten.
Nou, dat hangt er een beetje van af. Ik bedoel, je hebt bekende cijfers. Ik geloof dat het energieverbruik in 1962 van de modale Nederlander een kwart was van zijn energiegebruik nu. Je voelt dat wel aan je water aan waar dat zo'n beetje in zit. Er was geen centrale verwarming. Althans, ja, de meeste mensen hadden geen centrale verwarming. Punt 1. Die enorme expansie van het autobezit, die was er nog niet. De auto is natuurlijk ook een notore energieslurper. De mensen wassen zich nog doodnormaal aan een wastafel. En gingen niet een half uur onder de douche staan. Dat scheelde natuurlijk ook aanzienlijk. En als je dat even tabelleert, zijn dat allemaal. Waren wij in 62 ongelukkiger dan nu? Nee, dat denk ik niet. Dus je zou in principe. Het zou mij niet verbazen ook dat als gevolg van de enorme druk die nu is, prijsdruk vooral, die nu is ontstaan op ons energieverbruik, daar hebben we het al eerder over gehad, bleek zonder enige moeite een kwart bezuinigd te kunnen worden.
Ja.
Dat mensen even iets langer nadenken, zal ik dat doen.
Maar dit gaat ook over bedrijven.
Die stomme winkels, niet waar je wel eens voorbij loopt, waar ze dus gigantische hoeveelheden warmte naar buiten pompen.
Of de terrasverwarming die aanstaat.
Ja, dat je terrasverwarming, dat kan toch ook uit. Kom op. Dat is alleen voor de rokers. Die leven toch niet zo lang, dus die kunnen wel even in de kou zitten.
Als je in Maastricht op het Vrijthof komt, dan staan ze standaard aan.
Ja, dat is idioot.
Ja.
Echt idioot.
Maar het gaat ook over de groei van bedrijven. Want bedrijven willen altijd grote groei. Je hoort ook bij Shell. Ze hebben weer zoveel winst.
Ja, daar zou ik zeggen. Een bedrijf is, moet eigenlijk gemeten worden aan zijn rendement. Je stopt er een euro in. En nou ja, als er maar 1 cent uitkomt nadat je iets ermee gedaan hebt. Dan denk je toch, nou, dat is wel veel moeite voor 1 cent winst. Hè? Maar stel voor dat je aan het eind van het jaar 2 euro hebt. Dan is je rendement 100%. Dat zal meestal niet het geval zijn.
Ja.
Dus kijk, of een bedrijf groot of klein is, interesseert mij niet zoveel. Maar een bedrijf moet een behoorlijk rendement draaien.
Ja, maar ze zeggen ook, op een gegeven moment is de groei. Op een gegeven moment wil je ook meer rendement, dus moet je groeien. Op een gegeven moment moeten we ook eens af van dat we steeds maar verder willen groeien, want dat beschadigt de aarde. Op een gegeven moment is het gewoon klaar met de groei. Er zijn ook mensen die dat heel erg bepleiten.
Dat is natuurlijk heel fijn. Maar natuurlijk, tal van mensen die wereldwijd nog in bittere armoede lijden, zullen dit niet zo'n fijn idee vinden.
Nee.
Ja, dus dan zou je toch meer moeten denken aan spreiding van wat er al is, dat het per se zo ontzettend veel zou moeten groeien.
Mm-hmm.
Ja, je zult maar in Noordoost-Brazilië wonen en bittere armoede lijden. En je kinderen dood zien gaan aan allerlei rare tropische ziektes. Dat ik kan me wel voorstellen dat ze daar zeggen van, waarom zij wel en wij niet?
Nee, dat klopt.
Meer omdat je tegenwoordig hoef je die klote televisie maar aan te zetten, waar dan ook in de wereld. En dan zie je dus hoe welvarend we in het Westen zijn.
Ja. Zullen we even het linkje naar dit boek, de precieze titel, want er wordt altijd om gevraagd, zullen we in de beschrijving zetten. Net als wat podcasts die gaan over dit laatste, over dat goede aspect, of juist niet willen groeien. En wat ik me nog even afvroeg, want jij zei ja, VVD, CDA. Je ziet nu natuurlijk bij VVD ook wel in hun beleid dat ze toch iets meer naar een wat grotere rol voor de overheid toe aan het groeien zijn.
Ja, jongens, ze hebben spijtersharen op het hoofd. Die hadden ze niet hoeven te hebben als ze ooit naar een verstandig advies hadden geluisterd, wat ze niet gedaan hebben. Ja, want dat energieprobleem, die verrafeling van onze energievoorziening, die begint al in de jaren 90. Niet van vorige week of zo.
Nee.
Ja, maar dan heb je al van, ja nee, dat is toch helemaal niet goed dat de overheid dat dan bedoelt. Het moet allemaal geprivatiseerd en gedereguleerd worden. En dan zoomt het machientje als een zonnetje. Wat allemaal helemaal niet het geval bleek te zijn.
Ja.
Ja, we hebben ook de ambachtsscholen afgeschaft. Ook, ik kan me nog herinneren, stonden dikke stukken in de krant. Doe het niet. Hartstikke nuttig. Maar het is gewoon afgeschaft.
Ja. We kijken naar wat vragen van Emma, die als ondertitel bij haar naam heeft staan arbeidsvreugd is levensvreugd. En zij zegt, Maarten, kun je wat vertellen over Iran? Ik zie jouw analyse nergens. Kun je die eens even duiden?
Ja, Dat die geestelijke daar natuurlijk al sinds 1979 een onaangename dictatuur voeren. Die natuurlijk, en aangezien het Mohammedaanse geestelijke zijn. En bovendien allemaal oude mannen. Zijn in het bijzonder Mohammedaanse vrouwen in Iran daarvan het slachtoffer. Hoop ik dat de geestelijke zo snel mogelijk opdonderen. Ja, dat heb ik hopelijk al duidelijk gemaakt.
Ja.
Daarvoor dat je in Nederland al sinds 1979 door bejaarde pastoors gerust werden. Ja, daar moet je toch niet aan denken.
Die Anton Bodaar, wat is die eigenlijk?
Ja, die heeft een baantje in Rome, als ik het allemaal goed begreep.
Maar zou je dat, is dat is geen pastoor, hè? Dat hij heeft...
Nee. Ik weet niet meer of die wel iemand denkt die de priestergelofte heeft afgelegd. Ja. Maar, ja,
dus stel dat zo iemand in Den Haag zit.
In Den Haag zit, in het torentje zit.
Ja, in het torentje zit, ja.
Ja, ja, dat zou niet best zijn. Nou ja, misschien zou hij dan wel denken, nou ja, ik krijg toch die hele bevolking niet mee, maar... Dus ik ga een heel gematigd regime. Ik geef gewoon iets meer subsidie aan leegstaande Rooms-Katholieke kerken.
En wat doen we met dat ding van Humberto?
Nou, moet ik je zeggen. Ik keek gisteren had mijn vrouw dat opstaan. Toen zei ik, is dit die show van Humberto? Ja, dat is de show van Humberto. En ik dacht, van, daar heb ik niet veel te zoeken. Dat is allemaal zingen en zo. Het was allemaal zang en dans in een afschuwelijk decor, dus ik heb daar...
Ik heb dat nooit gezien.
Ik zal er nu nog één bekijken, maar dit was wel heel erg veel zingen en gezelligheid en zo. Je kent dat wel.
Ja.
Het was nauwelijks een talkshow, het was meer een zingshow. Is dat zo? Klopt dat?
Ik heb geen idee, ik ken dat programma niet.
Nee, ik zag het dus nu voor het eerst.
Ik dacht dat het hetzelfde als Jinek was, maar dan in het weekend.
Ja, dat dacht ik ook.
Maar dat is dus niet zo.
Want er werd wat afgezongen.
Oh, nee, dan moeten we het niet doen. Als dat zo is.
Ik zei nog tegen mijn vrouw, is dat meestal... Ja, zei ze, het was meestal wel gezellig. Ja. Nou ja.
Maar die man stuurt me allemaal berichten, hè?
Ja, het is een aardige man namelijk.
Ja.
Ik heb ook wel eens eerder contact met hem gehad.
Oh, je kent hem, ook kent hem.
Over fotografie. En dat heb ik ook zo'n beetje op de lange baan geschoven.
Ja, maar dan moet hij dat maar even met jou afspreken.
Laat ik hem maar eens, zeg maar dat hij mij moet telefoneren. Laat hij mij maar een berichtje sturen, want dat doet hij wel af en toe. En dan zal ik hem terugbellen daarover. Okay. Dan wil ik wel eens eerst wel zullen weten, als dat echt voortdurend zingen is, dan... ik vind dat niks.
Nee. Hey, maar doen we ook nog een keer iets met tanks?
Ja, dat is goed. Laten we iets met tanks doen.
We zouden nog iets met tanks doen. Je zou nog iets over tanks vertellen.
Dat is een beetje de geschiedenis van de tank en hoe ze dat ontwikkeld heeft. En nou ja, dat enorm geweldige gebruik van tanks door de Duitse Weermacht. En dan zie je ook hoe de rest na jaren eigenlijk ook begrijpt hoe dat gedaan moet worden. Daarom is het zo gek dat die Russen dus kennelijk dat weer vergeten zijn of zo. Want tenslotte... bij het begin van de Duitse aanval op Rusland sneuvelt er dus op elke Duitse tank 10 Russische tanks. Ze begrijpen er geen kloot van hoe je dat moet doen. Maar aan het eind van de oorlog is het 1-1. Dus dan hebben ze ondertussen wel, met name die kwestie van die panzerinfanterie, dat hebben ze wel begrepen, dat je dus mensen mee moet sturen. Omdat tanks zonder infanterie en allerlei ondersteuningsapparatuur in feite vrij weerloze toestellen zijn.
Kan een tank wel achteruit rijden, hè?
Zeker, ze kunnen een rondje rijden, ze kunnen van alles. Maar dat wil niet zeggen dat ze enorm hard achteruit kunnen rijden. Hè. Zeker toen waren ze ook niet zo al te snel. Ik las laatst zelfs een verhaal dat de meest succesvolle tank volgens velen in de Tweede Wereldoorlog was de T-34, een Russische tank. Maar dat die zo gebouwd werden dat ze eigenlijk maar 3 maanden bruikbaar waren. Dan vielen ze in stukken uit elkaar. Dus het was echt hele verrafelde productie ook. Omdat natuurlijk, ik weet wat tegen ons werd gezegd, als personen die opgeleid werden voor tankcommandant, maar dat je aan het front in principe een tijd van 3 dagen had om te overleven. En dan was het afgelopen.
Ja.
Goed, ik zal even kijken of ik iets over tanks kan vinden.
Oké. Okay. En wat doen we met die podcast dingen?
Ja, kijk, ik ben niet zo voor reizen en zo.
Nee, dit is een Hilversum in beeld en geluid.
Ja, kijk, het heeft alleen zin als het Als de aanwezigheid bij teletext heel specifiek interessant is.
Ja, maar gaat dus de, kun je de geschiedenis van teletext behandelen daar met die man?
Oh, dan moet ik me eens verdiepen in de geschiedenis van teletext. Ik heb altijd begrepen dat in Nederland relatief heel veel teletextgebruikers zijn. Kan ik iets zeggen over die spellingsfouten die er altijd in zitten?
Ja, dat kun je ook doen. Dat is makkelijk aan te passen.
Al in de COVID-tijd. Ik begreep dat ze toen thuis gemaakt werden, die berichten. Dus toen was het een beetje... Daar moet ik ook nog eens even over nadenken. Okay. Zeg maar dat we nog in de denkfase zitten.
Ja, we hebben nog heel veel denkfases. We hebben namelijk teletext, de Radboud Universiteit, daar heb ik nog niks van gehoord. En hebben we nog dat podcast...
Nou, dat leek me nou wel amusant om daar iets te doen.
Ja, maar daar moeten we dus even op wachten.
Totdat de thematiek geloof en wetenschap, daar wil ik wel een lollige middag mee beleven, toch? Stomme Poetin, hè?
The time for empty talk is over.
De midterms in Amerika komen eraan.
U weet, er gaan in Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond.
We will make America great again.
Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum.
Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster.
Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving.
Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.
Hoe is het om als ondernemer afscheid te moeten nemen van collega's door een crisis? Rutger Bremer overkwam het. En hij vertelt erover in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.